Vervolgens openen opnieuw de schriften, dan in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 19. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 10.
En Jezus, ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste van de tollenaars. En hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was. En hij kon niet vanwege de scharen, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door dien weg voorbij gaan. En als Jezus aan dien plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem, en zeide tot hem, Zacchaeus, haast u af en kom af, want ik moet eden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af, en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond op en zei tot een heer, zie, de helft van mijn goederen, heren, geef u de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, geef ik vierdubbel weer. En Jezus zei tot hem, heden is deze huis zaligheid geschied, nademal ook deze een zoon Abraham is. Want de zoon van de mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.
De tekst voor de prediking die ons heen zal leiden naar de tafel des Heren vinden we in het voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 19, vers 7b. Lucas 19, vers 7, het tweede gedeelte, deze woorden. Hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Gemeente des Heren, is het echt waar? Meen je dat nu? Onvoorstelbaar toch? De stemming in Jericho die slaat om. Er was zo'n opgewonden sfeer, want de Heer Jezus, hij was het. En de hele stad liep uit, want ze wilden hem zien. Ze wilden hem horen, waar het land al 3 jaar lang vol mee was. Iedereen had wel over hem gehoord. En iedereen kende wel een gebeurtenis of iets wat hij gezegd had, wat indruk had gemaakt. En dan moet je daarbij zijn. Dat wil je zien, dat moet je horen. Maar dan die stemming die slaat om. Die hele opgewonden sfeer van die menigte, dat zakt ineens in elkaar. En er wordt gemopperd. Er wordt gemopperd door wie? Door allen. Iedereen die daar aanwezig is, moppert. En het verwijt klinkt erin door. In de laatste woorden van vers 7 van hoofdstuk 19. Hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En dat is waar. Heel letterlijk klopt dat. De Heere Jezus, hij gaat het huis van Zacchaeus in. Een zondaar. Het is waar, hij gaat dat huis in om daar te blijven, om daar te verblijven, om daar te overnachten. Hij is daar te gast in het gezin van Zacchaeus. Hij, de Heere Jezus. Hij gaat daar het huis van Zacchaeus en hij is de enige. Niemand anders gaat daar binnen. Hij gaat daar naar binnen. Alle anderen blijven buiten staan. Want met Zacchaeus, met zo'n zondaar, daar wil je niets mee te maken hebben. Daar wil je niet bij horen. Je wil maar niet de minste indruk wekken dat je op een of andere manier een connectie, een band met Zacchaeus hebt. Je loopt daar met een grote boog omheen. En stel dat je er toch naar binnen gaat. Toch daar te gast bent. Ja, dan deel je dus in die zonde. Dan laat je de schijn op je dat je profiteert van het onrecht en het bedrog van Zacchaeus. En zeker als je rechtvaardig bent en denkt te staan recht voor de Heere, dan verontreinig je ook met de zonde van Zacchaeus. En daarom je blijft op afstand. Want je wil je niet mengen met die zonde, niet gerekend worden bij die zondaar en zelf ook daardoor besmet worden met die zonde. Jezus wel. Hij gaat daar het huis binnen. Waarom? nog een keer vers 10. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij zoekt het verlorene, Hij. En zo is Hij onderweg gegaan, zo is Hij zijn weg gegaan door Galilea en Judea. En het is al meer dan eens gezegd, Jezus, dat is nou een vriend van hoeren en tollenaar. Hij zoekt de omgang met zondaren. En waarom? Omdat die zondaren hem nodig hebben. Ook al weten ze dat zelf niet, maar hij gaat er naartoe. Hij dringt in hun leven binnen. Omdat ze zonder hem niet verder kunnen. Omdat ze zonder hem anders verloren zullen gaan. Zomaar een paar voorbeelden. Heel bewust reist hij door Samaria. En zit daar bij die waterput om daar een vrouw te ontmoeten. Die inmiddels aan de vijfde of aan de zesde man toe is. En legt de verbinding met deze zondares. Jezus, hij laat het toe als hij aanzit in het huis van een farizeeën dat een zondares zijn hoofd zalft met olie. Hij laat het toe dat die zondares haar zalft, ondanks het verwijt, in de ogen van de farizeeën die de gastheer is. Nu ook gaat de Heer Jezus het huis van Zacchaeus de tollenaar in. En straks duurt niet lang meer als hij aan het kruis hangt. Dan ontfermt hij zich over een misdadiger die ook gekruisigd is. Hij zegt hem, heden, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn aanzitten aan de bruiloft van het lam. Zo is de gang geweest van de Heer Jezus in deze wereld. Zo heeft hij geherbergd in deze wereld. Dat woord, wat we vinden hier in vers 7, dat vinden we ook in Lucas 2, in relatie tot de kribbe waarin hij gelegd werd. En ook die plek. Een smadelijke plek. Een wieg in de vorm van een kribbe. De Heer Jezus is gekomen om op te zoeken datgene wat verloren is. Dit is zijn bediening. Hij maakt daar het contact met zondaren. Wat is dan de inhoud van zijn bediening? Opnieuw zomaar een woord uit Lucas 5. Die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Wat is de inhoud van zijn bediening? Dat is toch niet anders dan de liefde van God die zichtbaar wordt in al het doen, in al het spreken, in het handelen van Jezus Christus, tot op het kruishout van Golgotha toe. Paulus, hij zingt ervan, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaren waren. Zijn werk. Jezus, hij neemt het initiatief. De richting van zijn werk is dat hij zoekt. Dat hij contact legt. Dat hij binnentreedt in levens van mannen, van vrouwen, van zondaars en zondaressen. Nee, hij vraagt dan als hij binnengaat in die huizen niet eerst allerlei reinigingsrituelen. Niet zo van, eerst moet dat hele huis maar eens even geschrobd worden. En Zacchaeus, zorg maar dat je ritueel gereinigd bent. Nee, hij komt daar binnen. Zonder dat er eerst gewassen is en gepoetst is. Hij komt daar het huis binnen, zoals die vader in de gelijkenis zijn zoon in de armen sloot. Die verloren zoon, die jongen, die stonk nog naar de varkens. En zijn vader sluit hem in de armen, vol ontferming. En wat hij ook niet is, een soort tussenfase inlassen. Nou, laat het eerst maar eens blijken. Wij zeggen dat, hè? Laat het eerst maar eens overzomeren of overwinteren. Maar daar waar de Heer Jezus komt, daardoor ziet hij alles. Als hij binnenkomt bij zondaars, in het leven komt vol van zonde, dan gebeurt daar iets. Dan worden de dingen daar anders. Want, dit moet ook wel gezegd worden, hij mag inderdaad genoemd worden. En hij draagt die titel met ere, dat hij de vriend is van zondaren. Maar hij is niet de vriend van de zonde. Want als we dan goed luisteren naar de prediking van de Heer Jezus, leest u bijvoorbeeld eens maar rustig de bergrede. De prediking in de bergrede, daar zet hij alles op spanning. Uiteindelijk wat nodig is, is volmaakte gerechtigheid. Een gerechtigheid die beter is. Beter is dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. Want niet alleen in wat je doet, niet alleen in wat je zegt, maar het gaat om het hart. Om je diepste innerlijk. Dat ook de wortel van je bestaan, dat die vernieuwd wordt. Dat je volmaakt wordt, zo volmaakt als uw Vader in de hemel. En wie de prediking van Christus leest en op zich in laat werken, er is er niet één geweest die zo scherp en zo indringend gesproken heeft over de gevolgen van de zonde. Er is niet één die zo over het oordeel gesproken heeft als de zaligmaker. De bel ligt al aan de wortel van de boom. En hij sprak over het eeuwige gericht. Als een poel die brandt van vuur en van zilver. Nee, hij is de vriend van zondaren, maar niet de vriend van de zonde. En hoe ontmaskert hij dan de zonde? Hoe wijst hij dan de zonde aan in het leven? Wat is dan het werk van Jezus Christus, ook in het leven van Zacchaeus? Heel anders dan de fariseeën en de schriftgeleerden. Kijk, zij maken duidelijk dat iemand in de zonde leeft door zo iemand de rug toe te keren. Door zo'n zonde daar op afstand te zetten. In afzondering te houden. Er met een boog omheen te lopen. De zondaar en dan met de zonde, ja, daar moet je geen contact mee hebben. Daar moet je ver bij weg blijven. Daar ben je te goed voor. En dan wordt wel duidelijk dat je uitgesloten bent. Buiten de samenleving staat. En dat je dus een outsider bent. En wat doet Jezus? Hij zoekt de zondaar op. Hij ziet de zondaar. Hij ziet de zondaar midden in het leven. Midden in de zonde. En hij zelf, Jezus Christus, is de allerbeste vermaning. Want daar waar Jezus komt, daar ziet hij alles. En daar ziet hij in je leven alles wat er aan de hand is. Zo in het huis van Zacchaeus. Maar zo ook in het leven van elke gelovige waar Jezus binnenkomt. En hij ziet alles, want hij is daar om te herbergen, om daar te verblijven. Hij neemt daar intrek. En je kunt niks wegmoffelen, niks wegspoetsen, want hij ziet het. Zijn ogen. Welke blik staat er dan in zijn ogen? Zo is die van je vader en je moeder, als die onverwachts op je studentenkamer komen. En dan zeggen ze misschien niks. Maar je ziet het aan hun ogen. Kind toch. Moet het nou zo? Iets in die ogen van de Heer Jezus, er is meer in te zien dan een bezeerde en een bezorgde blik van ouders. Wat zou Petrus hebben gezien in de ogen van de zaligmaker? Nadat hij hem met vloeken en eedzweren had verlogen, dat uiteindelijk de haan kraait en de Heer Jezus zich midden in het lijden, zich omdraait en Petrus recht in de ogen kijkt. Welke blik stond er in de ogen van de zaligmaker? Een verwijt? Verbazing? Ik denk vooral de liefde. De liefde van Christus die Petrus gezien heeft in de ogen van de zaligmaker. En dat verbrok hem. En zo op de Heer Jezus zien, zo hem met geestelijke ogen in zijn ogen zien. En dan iets van zijn liefde zien, van zijn ontferming, van zijn goedheid. Dan breek je. Broeders en zusters, dat is ook de roeping om vanmorgen. Als we hier aan de tafel aan mogen zitten, om zo te zien op de tekenen van brood en van wijn. We komen niet naar dit avondmaal om daarmee te laten zien dat wij iets voorstellen. Maar als we zitten aan zijn tafel, dan is dat een belijdenis. Ik ben een zondaar. Ik kan niet meer anders. En ik wil ook niet meer anders dan van zijn genade te leven. En dan zien, te breken van het brood, dat wijst op het breken van zijn lichaam. Dat diepe lijden, dat sterven, dat hij zo diep en zwaar moest lijden, mishandeld werd, gegeeseld werd, gekruisigd werd, afschuwelijk. Dat hij zijn bloed gaf en daarmee zijn leven gaf. De prijs betaalde voor onze zonden. En niet alleen wat hem aangedaan werd door mensen. Maar het allerzwaarste en het allermeeste. Dat de toorn van God op hem rust. Wij ontvangen gratie door genade. Wij ontvangen die gratie, die genade door het geloof. En het is dan voor niets, maar het is niet gratis. Het heeft hem alles gekost. Hij heeft daar een hoge prijs voor betaald. De prijs van zijn leven. Hij heeft gekropen in de hof van Gethsemane. Hij heeft het uitgekermd en uitgeschreeuwd aan het kruis. Het lijden van hem. Het dragen van de straf. Het dragen van de volle toorn van God. Dat te zien. In die tekenen van brood en van wijn. Zo te zien op zijn wonden. Broeders en zusters, dan kan het toch niet bestaan dat wij nog spelen met de zonde. Als we zien wat het hem gekost heeft, dan zijn we toch bang voor de zonde. Dan sidderen we toch voor de zonde. Omdat hij dat hem dat alles en alles gekost heeft. Dat dat de prijs is voor datgene wat zijn werk was, wat hem dreef. Dat hij gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat zien. Zo op die tekenen van brood en wijn zien. Zo op Jezus Christus zelf zien. Door het geloof daar iets van bestaan. Ja, te zien ook zijn grote liefde. Zijn ontferming. Zijn uitgestrekte handen tot allen die de zijne zijn. Dan kan het toch niet anders. Dat iets wat er in het huis van Zacchaeus gebeurde. Ook vanmorgen hier in dit huis plaatsvindt. Dat we hem, vers 6, ontvangen met blijdschap. Dat we in die viering, in het ontvangen van de tekenen van brood en wijn, om samen het avondmaal te vieren, ter gedachtenis aan het bittere lijden en sterven van Jezus Christus, toch iets van blijdschap en vreugde is. De vreugde, omdat God ons opgezocht heeft. De vreugde en de blijdschap, dat we bevrijd zijn van de zonde en van de straf. De vreugde en de blijdschap, dat er uitzicht is op het eeuwige leven. Niet als iets wat pas later begint, maar nu al plaatsvindt. Eeuwig leven met hem. En dan is avondmaal vieren niet zomaar een gewoonte. Niet zomaar iets wat we gewoon doen. Maar iets wat we in verwondering en vol dankbaarheid en aanbidding mogen doen. Want dat er gevierd mag worden, dat we samen mogen zitten, dat we mogen zien en ontvangen zijn genade, dat is mogelijk. Die ruimte is er. Die is gemaakt, gegeven door Jezus Christus zelf. Want hij is vanmorgen de gastheer. De vraag, en velen hebben zich gebogen over die vraag. En misschien worstelde jij er wel mee. Zat je daar enorm mee, van het avondmaal, is dat wel voor mij? Voor wie is dat nu? Broeders en zusters, het avondmaal is niet bedoeld, goed verstaan, voor goede en brave en nette kerkmensen die alles voor elkaar hebben. Maar voor opgezochte zondaren. Die behoren tot die stand waar de Heer Jezus zich toe verhield. Voor broeders en zusters die zeggen ja. Zo heb ik me leren zien. Het is voor hoeren en tollenaren. Voor het uitschot. Maar dat wat opgezocht is door Jezus Christus zelf. En ook vanmorgen neemt de zaligmaker zelf het initiatief. En de nodiging gaat van hem uit. Kom, want alle dingen zijn gereed. Kom, laten wij vanmorgen samen gaan richten. Want ik ben gekomen om op te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. En daarom geldt het ook vanmorgen. Woorden van onze tekst die bedoeld waren als een verwijt. Maar wel de diepste zin van de komst van Jezus Christus weergeven. Hij is tot een zondige man, een zondige vrouw ingegaan, om daar te herbergen. Amen.